Beste kijkers van de Nieuwe Wereld, voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.
Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Marcel Krok. Welkom.
Dank je. Leuk om hier weer te zijn.
Ja, maar toch voor degenen die de vorige keer niet hebben gezien, dat is ook alweer een tijd geleden, klimaatoptimist, co-founder van Clintel, Climate Intelligent Foundation.
Ja, Stichting Clintel, ja. Ja.
Nou, ik vond het mooi om jou uit te nodigen om terug te kijken op het klimaatjaar 2022. Daar is veel in gebeurd.
Ja.
Veel ingegrepen ook door de overheid. Mensen zijn de vorige keer toen je hier was, ik weet niet meer hoe lang het is geleden, maar in ieder geval toen werden we allemaal nog niet geraakt in onze portemonnee.
Mm-hmm.
Door wat men vindt dat het klimaat zeg maar geeft. Jij bent hoe lang al bezig met het klimaat?
18 jaar.
Ja.
Ja, als wetenschapsjournalist er ooit ingerold, 18 jaar geleden, met een artikel. En sinds dit triggerde mij zo enorm, met name de reacties op het verhaal. Dus dan, als je dan met kritisch verhaal komt, toen ook al, hè, want nu denken we van ja, nu tegenwoordig mag je geen kritiek meer hebben. Maar ja, dat was destijds al, 2005, was het ook al een mega gevoelig onderwerp. Was nog voor Inconvenient Truth, hè?
Ja, en je mag geen kritiek hebben op...
Ja, op het, met name het verhaal dat klimaatverandering ernstig is, een ernstig probleem is, en dat het veroorzaakt wordt door CO2. Dat is eigenlijk de basis. Je mag op heel veel nuances, details en zo, mag je best bakkeleien. Dat vinden die wetenschappers ook wel, ja, dat hoort erbij. Hè? Dat moet een beetje wetenschappelijke discussie zijn. Maar deze kern van de zaak, van het is een crisis, een emergency, een noodtoestand en het wordt veroorzaakt door CO2. En dus moeten we echt alles op alles zetten om de planeet te redden. Dat verhaal mag je niet aankomen.
Nee, maar voor we verder de diepte in gaan, wil ik toch ook even iets adresseren. Want dat merk ik als ik in mijn omgeving hier iets over zeg.
Ja.
Als je dan zegt CO2, hè, maar dan beginnen mensen, ja, maar al dat plastic in de zee, of die biodiversiteit die verandert, dat is toch gewoon ook echt allemaal heel erg.
Ja, dus dat is dat mensen gooien alles op één hoop.
Ja, dat gebeurt ja, dus op een of andere manier in je hoofd. Dat is
maar
bij
dat
mij
komt,
ook heel
ja, maar
geweest.
Dat komt door de media. Ik bedoel, de media die maken dat onderscheid ook niet duidelijk. En vergeet niet, hè, toen Sascha de Boer nog nieuwslezeres was van de NOS, heeft ze zelfs een keer gepresteerd om het te hebben over het giftige CO2 in het NOS-journaal, of het sowieso het vervuilende CO2. Nou, kijk, jij en ik ademen nu CO2 uit, in hele hoge hoeveelheden overigens. En die prachtige plant die hier staat achter jou,
die eet daar lekker van.
Die groeit letterlijk beter, omdat wij nu die CO2 hier in de ruimte aan het verhogen zijn. Dus CO2 is geen vervuilende stof. Het is niet een klassieke vorm van milieuverontreiniging, luchtverontreiniging, zoals bijvoorbeeld zwaveldioxide of stikstofoxide. Hè? Dus dat zijn, of ozon, dat zijn echt luchtverontreinigende stoffen. Maar dat is CO2 niet. CO2 heeft wel de potentie, is een broeikasgas, het heeft dus de potentie om de aarde op te warmen. Nou, en dan is nu het verhaal vanuit de wetenschappen, vanuit de politiek van, ja, wij brengen zoveel CO2 in de atmosfeer dat het tot een catastrofale verandering van het klimaat gaat leiden. Nou, en in die vraag, daar ben ik dus echt in gespecialiseerd geraakt de 18 jaar. En ik kom tot de conclusie, nee, dit is zeer onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Ja. Maar daar ga ik tegen eigenlijk ja, de volledige wetenschap in.
Ja, maar het is dus heel die, wat ik net zei, biodiversiteit, die nog maar heel klein is, zeg maar. De diversiteit is heel klein. De plastic soep, et cetera. Dat is het niet. Het gaat puur over die CO2. Dus nou, beleid wordt vooral gemaakt over die hoeveelheid CO2 die verhoogd wordt.
Maar CO2 is nu wel zo belangrijk gemaakt wereldwijd, dat die andere onderwerpen die jij bijvoorbeeld nu noemt, biodiversiteit, die gaan ze koppelen aan die hele klimaatdiscussie. Dus ze gaan zeggen, door de klimaatverandering kunnen soorten het niet meer bijbenen, ze kunnen het tempo van klimaatverandering niet aan. En dus gaan er allerlei, hè, ze spreken nu van de zesde massa-uitstervingsgolf, hè. De laatste keer was 65 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen uitstierven door een meteorietinslag. Ze zeggen, nu is de zesde massa-uitstervingsgolf ook totale bullshit. Echt zou ik willen zeggen. Heb ik ook uitgebreid over gepubliceerd met een collega van mij, Ripke Zeilmaker. Er is zelfs op dit moment historisch gezien zeer weinig soorten die aan het uitsterven zijn. Dus ook dat, ook daar is ontzettend veel fake nieuws.
Maar de ijsberen?
IJsbeer gaat fantastisch mee. Er is zelfs een soort van ijsberenplaag aan het ontstaan.
Nee, maar het is echt. Ik denk dat het heel verwarrend is voor mensen.
Ik heb toch dit boek. Volgens mij heb ik het je ook gestuurd, hè? Het boek van Patrick Moore, de oprichter van Greenpeace, die ook in ons Clintel-netwerk zit. Dit boek hebben wij dit jaar vertaald.
Onzichtbare nepranden en verzonnen onheil.
Neprampen, ja, en verzonnen onheil, ja. En hij behandelt hier ook de plastic soep. En dat was voor mij ook wel een eye-opener, omdat zelfs dat verhaal van de plastic soep, dat wordt hier voor 95% onderuit gehaald. En dat betekent niet dat er geen... Ik heb in Indonesië gewoond een jaar na mijn studie.
Nou, daar is het...
Daar gooien mensen, hup, plastic, gooien ze zo in de rivier. En natuurlijk stroomt er plastic in de oceaan. Hè? Maar het verhaal van de plastic soep, hè, is dus dat er midden in de grote oceaan een soort eiland van plastic is. En dat is ook gewoon pertinent niet waar.
Maar wat moeten wij nou nog geloven?
Nou, dat is dus helaas op het gebied van milieu en klimaat is er ongelooflijk veel desinformatie. En die komt, en daar komen we zo direct ook nog op, die komt gewoon bij de Verenigde Naties zelf vandaan. Dus tot aan Gutierrez aan toe wordt er dus gewoon desinformatie verspreid. Hè? En als ik iets zeg wat ook maar misschien een klein beetje, misschien net niet waar is, nou, dan word ik aan de hoogste boom opgehangen. Maar als Gutierrez dat doet, dan zwijgen NOS, NRC, Volkskrant, alle zogenaamde kwaliteitsmedia, die zwijgen. Ja, en ook de wetenschap zwijgt. En dat is het probleem echt bij dit onderwerp. En niet alleen hier natuurlijk, maar je bespreekt...
Maar toch heel even, Patrick Moore, jij zei, die komt van Greenpeace.
Hij is behoort tot de oprichters van Greenpeace in 1971, heeft daar tot 1986 gezeten. Maar dat was de tijd dat Greenpeace vocht tegen atoomproeven. Hij ging met die schepen van Greenpeace ging hij de oceanen over om te demonstreren tegen de atoomproeven met name. En ook de walvisjacht, zeehondenjacht. En toen in 86, is hij weggegaan daar, omdat hij merkte dat het een soort van marketingorganisatie werd. Hij was echt zo'n idealist die gewoon, strijden. En toen zei hij, het werd toen al een marketingorganisatie.
En welk jaar spreken we dan?
86 al.
Ja.
En toen is hij weggegaan. En de directe aanleiding was dat Greenpeace, die ging toen campagne voeren tegen chloor. En hij heeft een academische opleiding, hij is ecoloog. En hij zei, chloor. Oké, dus wij zijn nu tegen alle vormen van chloor. En toen zeiden zijn kameraden, die zeiden, ja, wij zijn tegen alle vormen van chloor. Toen zei hij, goh, maar keukenzout, dat is ook natriumchloride, dat is ook chloor. Zijn we daar dus nu ook tegen? Ja, daar zijn we ook tegen. En toen zei hij van, dit wordt geloof ik tijd dat ik deze organisatie ga verlaten. En nu is hij een van de grootste tegenstanders van Greenpeace. Ja. Ja, dus ik vond het echt een mateloos fascinerend boek. Niet omdat ik het nou per se zelf ook heb uitgegeven, maar ik vond het echt een eye-opener.
Gaan we nog een keer een uitzending over maken, want dat is het absoluut waard. Maar terug, hoe kijken we terug naar 2022? Dus dat voor veel mensen is dit, denk ik, ook letterlijk in hun portemonnee en in het gezichtsveld gekomen.
Ja, dus het is het jaar van de energiecrisis, die natuurlijk deels door de oorlog in Oekraïne is veroorzaakt, maar ook wel degelijk al het gevolg is van ons klimaatbeleid. Want je kunt laten zien dat die stijging van die energieprijzen begint al ruim voor de oorlog in Oekraïne. Eigenlijk als de economie begint aan te trekken, na de alle lockdowns met de corona en zo, dan begint de economie aan te trekken. De vraag naar fossiele brandstoffen neemt dan toe, maar het aanbod blijft achter. En waarom blijft het aanbod achter? Nou, een van de redenen is dat de klimaatbeweging eigenlijk nu al 10 jaar lang bezig is om tegen de Shells van deze wereld te zeggen, die olie moet in de grond blijven, want we hebben een klimaatcrisis en jullie moeten niet investeren. Nou, denk aan ABP. ABP heeft dit jaar gezegd, we gaan niet meer investeren in fossiel.
Ja, nou, lekker denken dan. Dat is goed voor het milieu.
Dan denken we dat het goed voor het milieu, maar dat is dus niet goed voor de portemonnee. Want op het moment dat de oliebedrijven dus op een gegeven moment inderdaad minder olie en gas in de pijplijn hebben zitten, en de vraag is nog steeds hoog, nou, economie 1.0, vraag en aanbod. Als de vraag veel groter wordt dan het aanbod, ja, dan gaat de prijs omhoog. En dat beginnen we nu echt mega te voelen in onze portemonnee.
Dus volgens jou is dat ook omdat daar waar het grote geld zit, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen,
ja.
Dus ook zeggen van wij gaan daar niet meer in investeren. Ja, Shell, is afgedwongen door de rechter. Moesten 40% minder?
45%, ja.
45%?
Ja. Milieudefensie spannen rechtszaak aan tegen Shell vanuit het algemeen belang. Maar dat algemeen belang voor Milieudefensie is gewoon CO2-reductie, CO2-reductie, CO2-reductie. Ja, en dat is ook de reden dat Clintel zich wil mengen in deze rechtszaak. Wij hebben nu een verzoek ingediend bij het Hof, want het dient nu een hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie. En wij willen daaraan deelnemen als derde partij. En de reden is dat wij zeggen, ja maar jongens, het algemeen belang behelst toch wel meer dan alleen CO2-reductie. Straks hebben we alle CO2 gereduceerd, maar is de economie naar de kloten, onze welvaart naar de kloten, zitten we allemaal thuis in de kou, gaan we terug, gaan we bomen, gaan we bossen kappen, omdat we nog een vuurtje, moeten we weer op hout gaan koken.
Maar dat is toch in Shell zijn eigen voordeel ook, dus die doet dat toch gewoon zelf wel? Dus waarom heb jij dan het gevoel van, nee, ik moet voor het algemeen belang ook niet doen?
Uit de stukken blijkt, en ook uit de reactie trouwens van Shell op onze tussenkomst. Shell heeft afwijzend gereageerd op onze tussenkomst. Ze willen niet dat wij meedoen aan de zaak. Dus zij willen met z'n tweeën graag bepalen wat in het algemeen belang is van alle Nederlanders. Maar als er een derde partij komt, zoals wij, in dit geval zeggen, nou wij staan ook voor het algemeen belang. Namelijk, maar het algemeen belang is ook betaalbare energie, betrouwbare energie voor de burger en voor bedrijven. Denk aan al die bakkers en andere organisaties die dit jaar gewoon failliet zijn gegaan.
Ja, nog gaan.
Ja, en dan zegt Shell, nee, Clintel, daar willen wij niks mee te maken hebben, want dat zijn klimaatontkenners. Zover gaan ze letterlijk, hè, dat ze ons proberen weg te zetten.
Maar is dat dan een imago?
Imago, denk ik, is heel belangrijk. Ik heb ook gesprekken gevoerd bij Shell, omdat dat moet. Op het moment dat je wil meedoen aan zo'n zaak, moet je eerst proberen er onderling uit te komen. Nou, dat was natuurlijk logisch dat we dat er onderling niet zomaar uit gingen komen. Maar oké, je gaat met elkaar in gesprek. Het is ook prima om even kennis te maken van wie binnen Shell...
Goed gebruikt, toch?
Wie binnen Shell houdt zich met deze rechtszaak bezig. Nou, prima, leuk gesprek gehad. En dan zeg ik ook van, ja, ik kan me voorstellen dat jullie dit vanuit PR-overweging... Nee, wij moeten nou eenmaal voldoen aan wat de overheden zeggen. Dat is natuurlijk gedeeltelijk ook zo. Als zij... ik las net eigenlijk dat ze in Nigeria hebben ze nu zijn ze met Milieudefensie tot een schikking gekomen vanwege de olielekkages. Ik bedoel, Shell moet natuurlijk wereldwijd overal voldoen aan wetten en regels.
Ja, en volgens mij doen ze soms ook best wel viezigheid.
Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het Parijs Klimaatakkoord zegt niet... een bedrijf als Shell moet 45% CO2 reduceren in 2030. Dus daar durven ze ook nog wel een beetje de strijd over aan te gaan. Maar niet over fundamentelere punten. Dus bijvoorbeeld Milieudefensie heeft heel vaak het woord gevaarlijke klimaatverandering gebruikt in die zaak. Blijkt uit de stukken die zijn vrijgegeven. Gevaarlijke klimaatverandering, die term komt in IPCC-rapporten, dus de klimaatrapporten van de Verenigde Naties.
Het
grote Bijbel, de Bijbels, want er zijn er inmiddels meer dan 20 verschenen. Maar die term komt in de IPCC-rapporten nauwelijks voor. Alleen maar heel specifiek in relatie tot hittegolven. Maar niet in een algemene zin. Dus
terwijl die al best wel dwingend is.
Het IPCC is al vrij alarmistisch. Ja. Ik kom begin januari met een groot rapport vanuit Clintel over het laatste IPCC-rapport. Wij constateren dat is al vrij alarmistisch. Maar toch zeggen ze niet in algemene zin gevaarlijke klimaatverandering. Maar Milieudefensie doet dat wel. En wat Shell dan doet, is die zeggen daar niks van. Die gaan daar niet tegen. Die zeggen, hey, Milieudefensie, ja, wij willen best wel erkennen dat er een klimaatprobleem is. Maar gevaarlijke klimaatverandering, je moet het wel eventjes feitelijk houden. Zoals het in het IPCC-rapport staat. De rechter zegt dan, Milieudefensie en Shell, jullie zijn het hier blijkbaar over eens. Want Shell heeft het niet weerlegd. Mm-hmm. En dan neemt de rechter het over gevaarlijke klimaatverandering. Dus staat het 25 keer of vaker in het vonnis. Er is sprake van gevaarlijke klimaatverandering. En dus wat wij willen doen in de rechtszaak is dat proberen recht te zetten. Van oké, we kunnen best in grote lijnen meegaan in het IPCC-rapport, maar dan moet het wel correct worden weergegeven.
Maar toch eventjes, want ik zei bijvoorbeeld een Shell kan ook vies zijn, maar gewoon meer wat ik daarbij bedoel. Weet je, ik herinner me ergens vaag in mijn hoofd dat ik beelden heb gezien van pijpleidingen die open liggen, olie de zee in spattert en dat je dan denkt, ja, dat is heel slecht.
Ik weet niet de details van in Nigeria, maar kijk, het is natuurlijk, volgens mij is het wel evident dat die pijpleidingen die daar liggen in dat soort Afrikaanse landen, die worden gesaboteerd. Dus mensen gaan daar gewoon gaten in maken en dan gaan ze olie gratis proberen af te tappen. Nou, dat kan natuurlijk tot lokale milieurampen leiden. Hè? En dus dan is op een gegeven moment is de vraag van wie is daarvoor verantwoordelijk? In hoeverre kan Shell voorkomen dat wie dan ook zo'n lijn gaat saboteren?
Nee, eens. Maar toch waardoor je denkt van ja, die Shell die moet misschien ook maar wat beter zijn werk doen. Dus waarom is het dan in algemeen belang dat jij toch zoiets hebt, let op? Want als dit echt direct goedgekeurd zou worden en Shell moet 45% CO2-reductie doen, zowel voor zichzelf, maar ook voor ons als gebruiker.
Ja, ja. Ja, want dat is het unieke aan deze zaak. Hè, dat noemen ze scope 3 emissies. Je hebt scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, dat zijn eigenlijk de eigen emissies. Ik was bij Shell op bezoek in het hoofdkantoor in Den Haag. En ik mocht daar in de parkeergarage staan. Nou, ik geneerde een beetje met mijn oude auto. Want er stonden echt 100% alleen maar elektrische auto's. Dus hè, Shell kan zijn eigen wagenpark van zijn eigen medewerkers. Kunnen ze gaan elektrificeren. Ze kunnen dan de stroom duurzaam inkopen. En op die manier hun eigen bedrijfsonderdelen verduurzamen. Nou, dat hebben ze nog redelijk in de hand. Maar scope 3 emissies, dat is gewoon de benzine die jij in 2030 gaat tanken bij Shell. Maar niet alleen in Nederland, nee, wereldwijd. Dus een Nederlandse rechter zegt dat als jij in 2030 in Australië of in Zuid-Afrika of in Amerika bij Shell gaat tanken, dat die benzine 45% minder CO2 moet uitstoten.
Hoe gaan ze dat doen?
Ja, dat is natuurlijk ook niet te handhaven. Maar goed, Milieudefensie heeft nu die zaak gewonnen. En Milieudefensie gaat dus nu eigenlijk over dat vonnis. Dus als Milieudefensie in 2030 vindt dat Shell dat niet goed heeft nageleefd, kunnen ze claims gaan indienen en weet ik wat allemaal.
Ja, maar ik ben nu toch extra geïnteresseerd gezien mijn gasrekening, ik weet niet hoe hoog is geworden. Dat is van alle burgers. Dus wat voorzie jij? Het is terugkijken op 22, maar toch ook even.
Nou, kijk, het probleem is natuurlijk dat een van de redenen dat energie duurder wordt, is omdat met het klimaatbeleid ben je betaalbare energie. Want laten we wel wezen, tot nu toe was olie, gas en steenkool, dat waren tot nu toe de betaalbaarste vormen van energie. Ja, kernenergie is iets duurder, CO2-vrij. Maar nu ga je die betaalbare energie ga je vervangen door duurdere energie. Want wind en zon en biomassa kan alle drie nog steeds niet zonder subsidie. Ja, de voorstanders daarvan zeggen wel, het wordt steeds goedkoper, dit en dat.
Ja, en het is totaal toch maar 12% of zoiets dergelijks. Het is nog maar heel
minder.
Klein.
Wereldwijd is het slechts enkele procenten. En ja, bijvoorbeeld dus als je kijkt naar de wereldwijde energievoorziening, die is al 20 jaar, is het ongeveer 84% van onze wereldwijde energievoorziening is fossiel. En dan die overige is een klein beetje duurzaam, maar een deel is kernenergie, een deel is waterkracht, ja, dus stuwdammen en allemaal dat soort dingen. En maar een heel klein deel, maar enkele procent, ik denk 1 of 2%, is zon en wind. Ja, en wij hebben nu, als je aan Milieudefensie vraagt van ja, maar hoe ga je dat dan doen? Of Greenpeace heeft dat ook al een keer gezegd van ja, echte duurzame energiebronnen zoals zon, wind, et cetera. Maar dat et cetera is heel grappig, want er is bijna niks naast zon en wind. Ja, biomassa, maar biomassa, nou, Fenna Zwart is hier ook te gast geweest. Je krijgt perverse prikkels, omdat EU die ziet dat dan als een CO2-vrije vorm van energie, wat niet zo is, want bij de verbranding van bomen komt nog meer CO2-vrij dan bij steenkool. Maar dan zeggen de voorstanders van biomassa, ja, maar dat is kort cyclisch en we gaan weer nieuwe bomen neerzetten. Ja, dat duurt 60 jaar. Die kerncentrale duurt 10 jaar, maar dan zeggen ze, nee, dat duurt veel te lang, het is veel te urgent. Maar we kunnen wel een boom in de kolencentrale gooien en het duurt 60 jaar voordat er weer een nieuwe boom staat. En dat mag dan wel. Weet je, Dus
het... Ja, maar het is dus toch wel een beetje samenvattend. We willen het milieu redden, omdat het te veel CO2, wat jij dus betwijfelt.
Maar het klimaat redden, want laten we nu niet milieu...
Nee, milieu mag ik dus niet zeggen. Kijk, red me hier. Kijk, want zo doe je dat dus vertroebelen. Ja. Moet het klimaat redden CO2 terug te dringen. Dat kan eigenlijk met dan wind en met zon, maar dat is veel te weinig.
Ja.
Nou, dat zie je nu dus ook, nu Poetin zegt van, nou, of in roebels betalen of in goud. Dus dat gaat gewoon de prijs enorm opdrijven.
Ja.
Of wat je hier ziet, plan voor ruim 600 nieuwe kolencentrales in Azië. Dus je krijgt ook een verplaatsing natuurlijk.
Ja.
Dat alle productie uit Europa of uit het Westen weggaat. En die moet naar landen waar het wel kan. Dan moeten daar
ondermijnen de klimaatdoelen. Open. Ja, die ondermijnen de internationale klimaatdoelen. Maar kijk, China en India die zeggen gewoon van... ja, jongens, wij hebben nog niet het welvaartsniveau bereikt van het Westen. En we hebben gewoon nog steenkool ook nodig om dat welvaartsniveau te bereiken. En ik geef ze daar volledig gelijk in. Dus die klimaatonderhandeling, we hebben net weer een klimaattop gehad in Egypte, hè, in Sharm el-Sheikh. En dit jaar stond het in het teken van loss and damage. Kunnen we het zo ook nog even over hebben. Maar dat is dus dat de ontwikkelingslanden nu zeggen van ja, als wij een ramp hebben, bijvoorbeeld de overstroming in Pakistan dit jaar. Hè, er waren ernstige overstromingen, doden gevallen, veel schade. En die landen zeggen van ja, dat is de schuld van het Westen. Want jullie hebben historisch gezien de meeste CO2 uitgestoten. En kunnen
en dat
wij
zeggen
nu,
we ook in het IPCC-rapport.
Kunnen wij nu even vangen? Nou, dat is dus grappig. Dat zeggen we dus niet in het IPCC-rapport. Dus de minister van Pakistan, die zegt gewoon, hè, er was een reportage van Nieuwsuur over. Die zegt gewoon doodleuk, kunnen wij even vangen, want het is jullie schuld en wij zitten met de gebakken peren. Maar het IPCC-rapport, wat zegt het IPCC-rapport over overstromingen? Wereldwijd geen trend. Geen trend. Wereldwijd nemen overstromingen niet toe. Nou, that's it. Dus ja, vervelend. Overstromingen komen voor. Dit jaar was Pakistan de klos. Maar om eventjes één op één te zeggen van... dat is de schuld van het Westen. Dat is totale onzin. Maar Nieuwsuur bracht in, wat was het, september of oktober, een hele reportage. Was iemand van Nieuwsuur helemaal daarheen gegaan.
Ik zal de linken in
en
de beschrijving.
Kritiekloos. Er komt geen enkele wetenschapper aan het woord die zegt van ja, ho, ho, ho. Dat is wel erg kort door de bocht om te zeggen dat dit allemaal te koppelen is aan klimaatverandering. Ja? Maar de wetenschap heeft de neiging om dit soort dingen ook te faciliteren. Want er is een enorme vraag naar om iedere ramp te kunnen koppelen aan climate change. En dus gaan die wetenschappers allemaal op zoek naar methodes. Dus een uitdaging. We gaan methodes ontwikkelen waarmee we kunnen aantonen dat de ramp in Pakistan het gevolg is van klimaatverandering. Maar ho, 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 laten we eerst eens even kijken of we überhaupt een verandering zien in de data. Nou, niet dus. En het IPCC heeft dit althans in ieder geval netjes aangegeven. Er is geen trend in overstromingen wereldwijd. Maar ik heb het een KNMI'er of wie dan ook, welke Nederlandse klimaatwetenschapper dan ook, nog nooit horen verkondigen in de Nederlandse media.
Maar bedoel je dus die perceptie die is dus ontstaan en landen zoals zo'n Pakistan, die kunnen daar op een gegeven moment ook gebruik van maken en zeggen van ja, dan moeten jullie ons, toen hoeveel geld gingen?
Oh,
heel veel geld.
Ze hebben het nu over trillions, hè, dus dat is duizend. Er is al jarenlang sprake van dat de westerse landen moeten 100 miljard... per jaar in een Green Climate Fund stoppen. Dat geld gaat voor de helft naar mitigatie, dus dat is CO2-reductie. En voor de helft naar adaptatie, dat is je aanpassen. Want als je kijkt naar die reportage in Pakistan, nou echt hilarisch, de tranen sprongen in mijn ogen. Er was een man en zijn hotel die was grotendeels ingestort. En die man die zegt dan letterlijk van, op een gegeven moment vraagt die man van Nieuwsuur dan wel van, ja, maar waarom heeft u uw hotel zo vlak naast de rivier? En dan zegt hij, ja, 99% van de toeristen wil graag uitzicht op de rivier. Ja, dank je de koekoek. Kijk hoe wij dat hier in Nederland doen. Ik heb gisteren nog een vriend van mij gevraagd die uit de waterwereld komt. Die zegt, ja, we hebben een waterwet. Als je iets in de uiterwaarden in Nederland...
Ja,
als je iets wil bouwen in de uiterwaarde en jouw bouwproject leidt tot een 1 mm verhoging van de waterstand, gaat het feest niet door.
Ja.
Ja? Dus we hebben hier leren ruimte voor de rivier, we hebben allerlei programma's. Dus hoe kunnen wij die mensen in Pakistan helpen? Door onze waterkennis daarheen te sturen. Dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal, ook in Katrina, New Orleans, allemaal dat soort dingen. Maar dat heeft zin. Ja? Maar om te denken dat je met CO2-reductie die mensen in Pakistan gaat helpen om de volgende overstroming te voorkomen en de schade, no way. Dat heeft geen enkele impact.
Verderop werd natuurlijk ook gezegd in dat item van... want er werd wel gevraagd van, maar waarom bouwt u dan zo dicht bij de rivier? Dus die hoteleigenaar zei inderdaad door de toeristen. Maar een ander die zei van, ja, dit is mijn grond. De grond die ik heb en die ik heb toegewezen gekregen en wat van mij is, is dat stukje grond dicht bij de rivier.
Ja.
Als ik hogerop zou moeten, dat is onbetaalbaar, daar kom ik niet tussen. Dus het is ook een soort landverdeling, zeg maar. Waarschijnlijk is die grond ook heel goedkoop. Buiten dat toeristen het leuk vinden. Maar in ieder geval, dat werd ook geadresseerd.
Ja, op zich wel. Alleen ik vraag me af of die grond zo goedkoop is. Want als het zo gewild is dat de toeristen vlak naast de rivier zitten, dan zou je ook kunnen concluderen dat de grond juist duur is daar. Hè? Omdat het zit de eerste rij.
Ja, het zou kunnen.
Zit de eerste rij. Ja, bedoel, als je hoger op gaat zitten, dan heb je minder goed uitzicht op de rivier.
Maar deze man die zei natuurlijk van dit gebeurt om zoveel jaar. Omdat die rivier natuurlijk gaat stijgen. Dus vandaar, dus eigenlijk grond is, omdat die rivier daar steeds in en uit.
Ja, omdat die rivier gaat stijgen, suggereert dus dat er een lange termijn trend is naar stijgende waterstanden in de rivier. Nou, dat is dus niet aangetoond. Ja. Het is alleen zo dat, net zoals wij vorig jaar in de Eifel die overstroming hebben gehad en ook in Limburg, af en toe, eens in de zoveel jaar, krijg je een eens in de zoveel jaar event met waterstanden waar dan vervolgens de directe omgeving niet op berekend is. En dat komt omdat het land als geheel niet de risico-inschatting heeft gemaakt van, ja, maar wacht even, dat is niet slim, omdat hier voor meerdere miljoenen een hotel neer te zetten op een plek die wel eens de komende 20 jaar de boel om zeep kan helpen.
Maar dat zou ons dus als Europa of Nederland gewoon veel kunnen gaan kosten als die claim vanuit schuldgevoel ingaat.
Dat gaat ons... Dat kan ons ongelooflijk veel geld gaan, ja. En dit jaar in Egypte is nu, dat noemen ze dan loss and damage. En daar wordt al een paar jaar over onderhandeld. Maar nu zijn ze zover in Egypte dat ze hebben gezegd dat er een fonds moet komen voor loss and damage. Ze zijn alleen nog niet zover van hoeveel geld moet dat gaan. Maar we hebben dus nu al 100 miljard wat al jaarlijks in een potje moet worden gestopt. Daarnaast komt er dus nog eens een keer een loss and damage fund. En dat gaat om waarschijnlijk een veelvoud van die 100 miljard. Nou, tot nu toe lukt het al niet om die 100 miljard jaarlijks bij elkaar te krijgen. Nederland doet een deel, ik geloof 1 miljard of 2 miljard.
Hoppa.
Gaat weer 2 miljard. Dus, goed, kijk, nogmaals, als je zegt, kijk, in het verleden ging er ook veel ontwikkelingsgelden, die gaan daarheen. En vaak gaan die ontwikkelingsgelden ook deels naar onze ingenieurs. En daarvan kan je zeggen van, dat is best goed besteed geld. Want dan geef je Arcadis of een ander ingenieursbureau, geef je wat geld om in die landen de mensen te helpen om slimmer, Bangladesh, slimmer dijken aanleggen, goed watermanagement te doen. En dat is denk ik wel goed besteed geld. Alleen nu wordt het dus via dat loss and damage wordt het echt zoiets van, het is jullie schuld, kunnen wij even vangen. En hoe dat geld dan vervolgens ook nog in corrupte zakken kan verdwijnen van Afrikaanse leiders of weet ik veel, Aziatische leiders, er is... Ik denk niet dat je daar echt volledige controle over gaat.
En dat is het schuldgevoel, want wij stoten meer CO2 uit. Dus dan krijg je van de landen die meer CO2, dus hogere welvaart hebben, die moeten betalen voor degene die minder.
Ja, maar dan
CO2
moet je ook nog eens bedenken dat, kijk, in principe die Afrikaanse landen en die Aziatische landen, als je daar echt die mensen heel eerlijk zou vragen van, joh, wat vind je nou van klimaatverandering en CO2? Dan zeggen ze klimaatverandering en CO2... Waar heb je het over? Je gaat naar een willekeurig Afrikaans land. Dat is natuurlijk voor die mensen een non-issue. Die mensen zijn aan het overleven. Die mensen die hebben nog niet eens een elektriciteitsaansluiting. Die leven in armoede, maar ook in energiearmoede. Ik had dit jaar in een presentatie heb ik een voorbeeld gegeven dat een Amerikaanse wetenschapper, Roger Pielke, die heel bekend, die weet ook veel over extremen en zo, die komt uit de stad Boulder in Colorado. Dat is een stad met 100.000 inwoners. Die stad in Amerika gebruikt net zoveel stroom als heel Rwanda. En Rwanda heeft 9 miljoen inwoners. Ja, dus dat is een enorme energieongelijkheid. En wat ik veel belangrijkere vraag vind, hoe kunnen we die energieongelijkheid ongedaan maken? En dan zeg ik van, nou, die mensen hebben dus kolencentrales nodig en gascentrales en al die dingen hebben ze nodig. Maar dan zegt de internationale gemeenschap, Nee, die mensen moeten het fossiele tijdperk, waar wij welvarend, dat moeten ze overslaan. Ze moeten meteen overstappen op duurzaam. En dan zegt het Wereldbank en het IMF, die zeggen, ze kunnen via ons wel financiering krijgen voor een windmolenpark of een zonnepark, maar niet voor een kolencentrale. En dat is een nieuwe vorm van, dat noem ik eco-kolonialisme of imperialisme. Dat is, hè, wij met het Westen gaan opleggen hoe die landen zich mogen ontwikkelen.
Maar is daar veel wind? Is daar veel wind?
Ja, dat hangt helemaal van het land af natuurlijk. Ja, of het aan de kust ligt of allemaal, weet ik veel wat.
Maar het is natuurlijk ook zo, het levert at the end gewoon te weinig op.
Ja, je kunt die
je
landen...
Je kan niet zonder, je kunt ook die
landen
niet.
Nee, je kunt die landen niet ontwikkelen, economisch ontwikkelen zoals wij ontwikkeld zijn met alleen zon en wind. Dus we zijn eigenlijk met onze klimaatreligie, zijn we die mensen in de armoede aan het houden. Nou, dat is dus een vorm van, ja, dat noem ik dus een moderne vorm van kolonialisme. En dan hebben we nu dit jaar ook de mond vol gehad over het slavernijverleden en alle dingen, de excuses die we moeten maken en eventueel herstelbetalingen. En we zijn ondertussen gewoon doodleuk, via de groene religie zijn we doodleuk bezig om een nieuwe vorm van kolonialisme over die mensen uit te storten. En daar heeft niemand oog voor. Nee, want jij, het klimaat is goed, daar moet je dus voor zijn. Ja, en soms kan je er echt niet bij.
Ja, maar jij hebt de kennis die wij niet hebben. Maar even terug naar die Rogier Pielke Jong junior. Ja. Dat is een Amerikaanse politicoloog en professor. Hij heeft de boeken geschreven, The Climate Fix in 2010. Ja. En The Rightful Place of Science, Disaster and Climate Change.
Ja.
Nou, hij erkent dat CO2 de oorzaak is van klimaatveranderingen, maar dat de extremen niet zijn toegenomen. Dus misschien kan je daar wat van... Wat zijn de extremen en hoe wordt daar naar gekeken?
Nou, kijk, de belangrijkste extremen in de wereld, dat zijn orkanen, overstromingen, droogte, tornado's, bosbranden. Nou, dat zijn, nou, en als je dan kijkt naar schade, dan zijn op dit moment orkanen verreweg de belangrijkste. Want bijvoorbeeld dit jaar hadden we orkaan Ian in Amerika. Hè? Mm-hmm. Maar gemiddeld gezien zie je dat, als je kijkt naar de wereldwijde schade, die wordt tegenwoordig goed bijgehouden door verzekeraars en herverzekeraars en zo, dan is 60% van de wereldwijde schade, dat wordt veroorzaakt door orkanen die in Amerika aan land komen. Omdat er in Amerika onwijs veel kapitaal staat, hè, naar in Florida. Want iedereen die gepensioneerd is en geld heeft, gaat gek genoeg toch lekker naar het warme Florida. En blijft niet in het koude Montana of in een andere staat. Hè. Dus mensen gaan daar lekker wonen en leven. Nou, daar heb je dus veel schade. Nou, die Pielke, die is specialist geworden, want kijk, die schade, die is nu veel groter dan de schade 100 jaar geleden. Maar dat komt natuurlijk omdat we nu veel meer mensen en veel meer kapitaal hebben. Dus als je orkaanschade nu wil vergelijken met een orkaanschade van 100 jaar geleden, dan moet je dus een soort van correctie aanbrengen voor de economische ontwikkeling. Dat noemen ze gewoon normalization. Nou, en Pielke is daar expert in. En die heeft dus grafieken en daarin zie je dat als je die normalisatie doet, dat er geen trend ook in de schade is. Dus de schade als percentage van de GDP, hè, dus de BNP, bruto nationaal product, wereldwijd, die is niet toegenomen. Die is zelfs licht afgenomen. Het IPCC, en dat komt ook straks in ons rapport begin januari, want dat is echt een spectaculair resultaat. Pielke had een studie in 2020 gepubliceerd, waarin hij alle studies wereldwijd op een rijtje heeft gezet die kijken naar schade, genormaliseerde schade.
53 studies?
Dat waren er 54.
54.
En van die 54 studies zijn er een aantal die hebben dan in een bepaalde regio hebben ze wel een trend gedetecteerd. Hè? Dus die zeggen van, hé, in deze regio is er een toename aan bosbranden of zo. En dan de volgende vraag voor het IPCC is altijd, waar komt dat door? He, want ik las gisteren nog dat in Spanje iemand is opgepakt die 19 bosbranden heeft aangestoken waarschijnlijk. Nou, oké, bosbranden kunnen dus een menselijke oorzaak hebben, maar het hoeft niet per se CO2 te zijn. En klimaatverandering kan ook gewoon ordinair brandstichting zijn. En dan is de volgende vraag, komt het door CO2? En dan laat hij zien dat van de 54 studies, 53 studies tot de conclusie komen dat je niet aan CO2 kunt toeschrijven. Dus, dus als er al een trend in schade is, komt het niet door CO2. Eén studie zegt, en dat gaat over schade in Amerika door orkanen, die zegt, er is een toename van de schade door orkanen in Amerika en het komt door CO2. En nou moet je raden welke studies het IPCC heeft genoemd. Nou, dat is dus...
Die ene.
Werkelijk waar, je kan het gewoon niet verzinnen. Ze hebben die ene studie genoemd en die 53 andere hebben ze gewoon genegeerd. Het is ongelooflijk. Maar dit is echt een van de meest extreme voorbeelden die ik ben tegengekomen in ons onderzoek naar het IPCC-rapport. Maar dit is dus, dit haalt dus gewoon het IPCC-rapport. Hè? En dat is dus het rapport waarvan iedereen dan altijd zegt, dit is de consensus onder duizenden wetenschappers en ze hebben duizenden papers gerefereerd en dit en dat. Ja, in dit geval ook ja. Ze wisten drommels goed dat die papers er waren. Pielke had het gewoon al netjes op een rijtje gezet. Ze konden gewoon zijn tabel over zijn studie, waarin hij dat op een rijtje heeft gezet, is niet genoemd. Is niet genoemd door het IPCC. Ja, dat is gewoon zo'n schaamteloze vorm van cherrypicking. Dat is echt ongekend. En ik hoor dan, ik weet nu al, dat hoor je straks in de Nederlandse media, hoor je echt niks over. Amerikaanse media negeren dit ook. New York Times, CNN, al die mainstream media, die negeren dit. Ja, wat jij zegt, Pielke erkent het klimaatprobleem. Hij erkent dat CO2 een rol speelt. Hij zegt ook, we moeten ook wel iets aan dat CO2 doen. Maar, zegt hij, we moeten wel eerlijk blijven. Hè? We moeten wel scientific integrity, integere wetenschap bedrijven. En zijn integere wetenschap, terwijl hij notabene een democraat is. Hè? Hij heeft Obama gestemd, hij heeft Biden gestemd. Hij heeft niet op Trump gestemd. Maar de democraten die gooien hem gewoon voor de bus.
Omdat er maar één narratief mag zijn.
Ja, omdat zij willen graag klimaatverandering koppelen aan extremen. En hij zegt van, ja jongens, maar als we heel eerlijk zijn over die wetenschap, dan zien we daar niet veel bijzonders. Lomborg, ik had je nog een plaatje gestuurd van Björn Lomborg.
Ja.
Die laat de spectaculaire afname...
deze?
Ja, dat is die, ja. Die laat de spectaculaire afname zien van klimaatgerelateerde doden. Hè? Dus dat zijn doden door extreem weer. Nou, wat zie je dan de afgelopen eeuw? 95% afname van sterfte door extreem weer. Nou, en dat is in een periode dat de wereldbevolking zo ging. Hè? Dus we gingen van 2 miljard naar 8 miljard. En ondertussen ging de sterfte door extreem weer van miljoenen per jaar, een paar miljoen per jaar, terug naar 2022. Dit jaar was een gemiddeld jaar. Van als we de laatste 10 jaar bekijken, gemiddeld jaar, zijn naar schatting 11.000 mensen omgekomen door extreem weer. 11.000, dan denk je, wow, dat is echt mega veel. Dat waren in ongeveer 350 rampen. Ja? Maar 11.000 in vergelijking met bijvoorbeeld verkeersdoden. Verkeersdoden wereldwijd, 1,2 miljoen. 1,2 miljoen. Moorden, zelfmoorden, het zit in de honderdduizenden. Ja, en we komen dus van een paar miljoen per jaar en het zit nu op 11.000.
Hoe komt het dat het zo verlaagd is?
Dat komt door fossiele brandstoffen, maar niet in de zin van dat ze CO2 uitstoten en allemaal dat soort dingen. Dat komt omdat fossiele brandstoffen hebben ons welvarend gemaakt.
Dat we niet in de kou hoeven zitten.
Nou, dat we niet in de kou hoeven zitten, maar door onze welvaart hebben we ook technologie kunnen ontwikkelen waarmee we dus betere huizen bouwen, mensen eerder kunnen waarschuwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, de welvaart zorgt dat we eigenlijk klimaatverandering niet zo'n probleem voor ons is en hoeft te zijn en zal zijn in de toekomst. Dus wat we niet moeten doen is met ons klimaatbeleid onze welvaart om zeep houden, want dan worden we dus weer kwetsbaarder. Dat wordt ook op die klimaattoppen altijd gezegd. De Afrikaanse landen die zijn het kwetsbaarst voor klimaatverandering.
Voor droogte bijvoorbeeld.
Maar ze bedoelen, arme landen zijn de mensen het kwetsbaarst voor extreem weer. Want kijk, extreem, als er een orkaan optreedt, dan is dat op zich nog geen ramp. Tuurlijk heb je, zal heus wel schade ontstaan, maar op zich is het nog geen ramp. Het is pas een ramp als een orkaan een bevolking tegenkomt die daar niet op voorbereid is. En wanneer ben je niet voorbereid? Als je niet de geld en de middelen hebt om je voor te bereiden. En dat wordt volledig, in mijn optiek wordt dat volledig genegeerd door alles maar te koppelen aan CO2. En er wordt gesuggereerd, als we nou maar CO2 reduceren, dan komt alles wel goed. Dat is onzin. Dat is onzin. Ik bedoel, die CO2-reductie gaat die mensen echt niet helpen bij de volgende orkaan. Maar adaptatie en betere voorzorgsmaatregelen nemen, dat wel.
Afrondend, Marcel. Een beetje terugkijkend hebben we gedaan op 2022. Maar wat gaat 2023, 2024 geven? Gaat dit nog verder zich inbijten in de samenleving? Of is er nog
Ik ben bang van wel. Hè. Vorige week was het nieuws dat er nu de Europese klimaatplannen waren weer verder goedgekeurd. Hè. Dan was ook het bericht dat de burgers nu ook moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Ja. Hè. En je hebt het ook zien komen dat met eventueel een digitale euro... krijg je dus dat steeds makkelijker ook al jouw uitgaven zijn te koppelen. Hè. Want jij boekt je ticket... En ja, oké, Marlies gaat naar Tenerife. Dat is zoveel CO2-uitstoot. En dan moet je dus gewoon meteen afrekenen. Hè? Dus het is gewoon bovenop je ticketprijs. Komt de CO2 die je gaat uitstoten en allemaal dat soort dingen. Dus, en dat is ergens natuurlijk ook logisch. Want Europa heeft een klimaatwet. En die klimaatwet zegt dat we naar nul CO2 moeten in 2050.
Dat is toch... Maar
nul CO2.
We ademen het ook uit. Dus hoe gaan we dat doen?
Ja, dat mag dan misschien nog net. Maar ze zeggen ook netjes... ze hebben het slim gedaan. Ze zeggen netto nul. Hè? Dus de CO2 die we dan nog misschien uitstoten... moeten we dan compenseren.
Okay.
Met bomen of ondergronds opslaan. En allemaal dat soort zaken. Waar Shell dan weer subsidie voor krijgt. Hè? Voor de ondergrondse CO2-opslag onder de Noordzee bijvoorbeeld... krijgt Shell 2 miljard subsidie. Hè? Dus... Het is logisch dat Frans Timmermans in Europa met Diederik Samsom als zijn rechterhand... dat zij dus nu aan het kijken zijn van... ja, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we naar nul CO2 gaan?
Maar is dit nog op een of andere manier te stoppen? Want dit is zo'n richting armoede.
Ja, ik denk dus dat het niet te stoppen is via de wetenschap... omdat de wetenschap zich veel te diep ingegraven heeft in het onderwerp. Die gaan nooit zeggen van... ah, bij nader inzien had Marcel misschien wel een beetje gelijk of zo. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus de enige manier is dus dat het economisch, dat mensen zeggen van... oké, nou ben ik het echt zat. Ik ga dit niet meer doen. Dus dan gaan ze via de stembus en via demonstraties... zoals de boeren ook zijn gaan demonstreren... dat mensen gaan zeggen van, ik pik het niet langer. En als de politiek merkt van, ja, de mensen pikken het echt niet... dan zullen ze op een gegeven moment de plannen. Maar ik denk dat het alleen op die manier dat de wal het schip kan keren.
Maar we worden nu al zo hard geraakt in onze portemonnee... Die energieprijzen zijn in Nederland, we zijn de duurste in heel Europa.
Ja, dat komt ook door de krankzinnige hoeveelheid belasting en BTW die er ook nog eens een keer.
Ja.
Dus 1 januari gaat de BTW geloof ik weer omhoog.
Ja, nou, van 9 naar 21.
Dan betaal je dus en al meer voor je gas en dan ook nog eens fors meer voor je BTW. Dus voor de overheid...
En dan komt er weer een prijsplafond in. Het is ook zo'n ingewikkeld...
Ja. Maar ook in die politieke discussie, kijk, die politici hebben dit mede zelf aan zichzelf te wijten. En nu loopt het gierend uit de klauwen en nu gaan ze dan met steunpakketten komen, dit omdat er natuurlijk in hun achterban krijg je natuurlijk allemaal druk. Jongens, jullie moeten ons helpen. Maar niemand, geen enkele politicus zegt natuurlijk van, het is toch een beetje, hebben misschien niet zo goed over nagedacht. Hè? Dus de klimaatplannen worden nog niet ingetrokken, er wordt niks substantieels gedaan... Terwijl als die klimaatplannen verder gaan, windmolenparken, de hele Noordzee moet volgebouwd worden. Op land moeten ook allemaal windmolens gaan verschijnen, zonneparken gaan verschijnen. Het dendert gewoon door. En dat is nog steeds, moet daar subsidie bij, dus de prijs zal blijven stijgen. Dat kan iedereen op de achterkant van een bierveeltje uitrekenen.
En zie jij Groningen nog open gaan?
Ik zou er een voorstander van zijn. Want je moet natuurlijk die mensen goed compenseren. En dat had al lang moeten gebeuren. Ja. Maar als je bedenkt dat daar nu voor 500 miljard euro aan inkomsten ook daar zit. En dat als je dat eruit haalt, dat je ook echt eventjes nu die energiecrisis in Europa, nu doordat Rusland niet meer levert. Of Rusland levert nu soms via India.
Ja.
Dus dan kopen we via India
nog duurder. Ja.
Op een duurdere manier kopen we Russisch gas. Maar nee, natuurlijk, dat zou ontzettend veel... ik hoop dat de Groningers hebben ook meteen best wel open-minded daarop gereageerd. Zegt, als het nodig is, dan is het bespreekbaar. Hè, dus
Waar zie jij het gebeuren?
Veel van dat soort dingen, ook als je ziet hoe besloten is om Groningen gaskraan dicht te draaien. Dat was een beetje een combinatie van die aardbevingen. Op een gegeven moment was het een heftige aardbeving, maar ook de Urgenda-zaak. Hè, de Urgenda-zaak, we moeten Parijs Klimaatakkoord. En toen heeft de milieubeweging volgens mij heel slim gelobbyd en gezegd van... joh, je moet toch die gaskraan een beetje gaan dichtdraaien. We hebben nu ook Parijs Akkoord, dus mogen we straks toch helemaal geen gas meer gebruiken. Pak nou gewoon even meteen door. En toen hebben ze eigenlijk gewoon een beetje, in mijn optiek, een beetje als een blinde kip, hebben ze toen meteen besloten die gaskraan dicht te gooien. En wat niet slim is, omdat gas de minste CO2-uitstoot geeft. He, dus ga je kolencentrales, ga je die uitfaseren en dan ga je over op gas. En als laatste ga je dat gas uitfaseren.
Ja, Duitsland moet volgens mij ook weer, heeft ook weer zijn kolencentrales aangezet, toch? Dus je komt tekort.
Duitsland heeft zijn kerncentrales uitgezet, wat natuurlijk idiotie ten top is. Want als je dan bezorgd bent over CO2, dan moet je niet alleen je bestaande kerncentrales langer open houden, maar dan moet je zelfs nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Ja. Wat Nederland nu, goddank, hopelijk gaat doen. Maar ja, voordat die twee nieuwe er staan bij Borselen, is het 2035. Dus, maar dat is in mijn optiek is dat the way to go. Als je gewoon iets aan CO2, structureel iets aan CO2 wil doen.
Dan toch even in tussentijd Groningen weer open en ondertussen kerncentrales bijbouwen.
Ja, dat zo moeten we doen.
Ja. Marcel, bedankt voor al je inzichten.
Graag gedaan.